plassen.
We rijden buiten.
Landbouwers moeten continu anticiperen op maatschappelijke uitdagingen.
Geen water is ook geen zoete aardappel. Dus ja, daar moeten we wel voor zorgen dat er water beschikbaar is.
Maar heel wat landbouwers zetten door om oplossingen te bieden voor hedendaagse problematieken.
Bepaalde ideeën die we nu zien in de markt, die zijn hier bedacht.
Van technologie naar korte keten.
Als je dier niet graag ziet, economisch zal je bedrijf niet draaien.
Tot een bepaalde filosofie.
Laat mij maar een wild farmer zijn.
Ze zoeken allemaal naar een antwoord dat voor hen werkt.
Ieder jaar is er wel iets van vernieuwing. Dat geeft ons een doel in ons leven.
De boerderij is eigenlijk een verzameling van al mijn passies.
Ik ben Chloe van Orde en in deze vierdelige podcastreeks doorkruis ik heel West-Vlaanderen om op zoek te gaan naar de ondernemer in de landbouw.
De dam is daar zo over de rug gekrapt.
Ah ja.
Zo tussen, naast een staart.
Dit is aflevering 2 van Ondernemende Boeren, waar ik op bezoek ga bij landbouwers Klaas en Wim. Op het moment dat ik het erf van de volgende boer betreed, is hij druk in de weer op zijn tractor.
Goedemorgen. Aangenaam.
Aangenaam.
Ik ben Chloe. Ja.
Met de fiets?
Ja, ik ben met de fiets.
Amai.
En ik word hartelijk ontvangen tussen de stallen.
Ik ben terechtgekomen op de Kuifashoeve in Leffingen. Ja, we zitten hier midden in de polders, tegen de kust. En hier is de baas.
Hallo.
Ik ben Thea.
Dit is de warme thuis van Klaas de Vreeze en zijn partner Thea. Het jonge koppel heeft 12 jaar geleden beslist om de boerenwereld in te stappen.
Voor een stuk het ondernemende, maar vooral de afwisseling in het werk, in het buitenwerken, in het natuurwerken, tussen de dieren werken, dat sprak me enorm aan. En iets zelf opbouwen samen met je partner en met je gezin. En, ja, dat je het ook kan bereiken in je leven en dat je iets moois van kan maken. Ja. Dat is de grootste drijfveer geweest om te boeren.
En de liefde voor de sector is er al van kleins af aan.
Bij ons thuis hebben we een varkensbedrijf met akkerbouw. Dus we hadden geen koeien thuis. Ik had altijd vanaf dat ik een jaar of 10, 12 was, ging ik mee koeien gaan melken bij mijn onkel en tante. En ik heb altijd een liefhebberij gehad in de melkkoeien. En ik had altijd gezegd dat ik ga koeienboer worden. Dus moest ik op zoek gaan naar een boerderij die te koop kwam, alleen een melkveebedrijf die te koop kwam. En na een paar jaar zoeken, een jaar of 4 zoeken, zijn we hier in Leffingen terechtgekomen.
En niet veel later hebben ze hun plannen uitgerold.
We zijn 8 jaar geleden omgeschakeld naar biologische landbouw. In mijn familie zijn er wel nog wat bioboeren en er was wel interesse van ons uit om om te schakelen naar bio.
En daarvoor ging de Kuifashoeve voor een tijdje in een overgangsperiode.
Dat duurt 2 jaar eigenlijk, tegen dat de gronden biologisch zijn. Dan moet je alles biologisch gecertificeerd, de gronden beboeren. Dus je mag geen chemische producten, geen pesticiden gebruiken, geen kunstmest. En dat is eigenlijk om de grond te doen ontheften of af te kicken van alles, alle andere inputs dat we nu niet meer doen. Maar je mag het niet verkopen, product, de opbrengst, als biologisch product.
En ook voor de koeien is er een termijn voorzien.
Koeien hebben een omschakelperiode van 6 maanden. En in die 6 maanden hebben wij onze melk wel verkocht aan de hangbare melkerij. Dus voor een hangbare melkprijs. En dat is wel een hele financieel onzekere periode. Een heel gemakkelijke periode. Maar het is wel, als je vooruitkijkt in de toekomst. Als je overtuigd bent vanuit je visie van wat je wilt doen. Dan is het financiële minder belangrijk. Maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Anders enig het ook.
Dat beaamt ook zijn vrouw Thea.
Ik denk wel dat we van in het begin het idee hadden om biologisch te gaan boeren. En dat financieel wel haalbaar moest zijn. Dus we moesten eerst even onze tijd uitzetten. Zo. Maar dat biologische, die visie is wel belangrijk. Hè. Het is niet omdat bijvoorbeeld de prijzen in de biologische sector nu dat verschil zo klein wordt met gangbaar, dat we gaan zeggen, we gaan terug overschakelen.
Hier zitten we bij de kalfjes. Die zijn allemaal tussen de 1 en de 7 dagen oud. Of jong.
Oké. Ja, dat is heel jong. Oh, amai. En die zijn al zo groot. Mag ik dat aaien?
Ja, zeker. Ja? Doe maar. Dat hebben ze graag zo over hun rug gekrapt.
Ah ja.
Naast een staart.
Ah, oké. Okay. Lekker zacht wel.
Ja.
Maar die zitten hier dan echt buiten?
Ja, die kalfjes zitten de eerste week apart buiten in een hokje, individueel. Zodanig dat we goed zien dat we ze goed kunnen verzorgen. Dat we zien dat ze zeker niet achteruit gaan. Dat we ze goed onder controle hebben. En daarna gaan ze in groep en de kalfjes en het kalverstal.
En stilletjes aan beginnen Klaas en Thea hun weg te vinden in de biologische landbouw.
Er zijn al dingen bijgekomen, er zijn al dingen weggegaan en gebouwen. En er zijn al veel dingen veranderd, maar het was wel pittig de eerste jaren. Ja. We zitten hier nu 12 jaar en ik heb wel het gevoel dat we nu beginnen, dat het begint te marcheren, dat we... Dat begint te draaien. Dat heeft wel lang geduurd.
Ja. En bedoel je dan draaien als in economisch gezien of ook praktisch?
Ja, beiden. Misschien meest financieel, economisch, omdat je wat meer vat hebt. In het begin maak je beginnersfouten en ben je op zoek hoe je alles kan verbeteren. En nu maak ik nog altijd fouten hoor. En er zijn nog dingen dat ik kan verbeteren, maar... Je begint zo de kneepjes van het vak te vinden en het meer bodemleven in de grond. Je ziet dat ook. Veel meer wormen, veel meer insecten. En je ziet dat verschil wel. En ik ben er wel van overtuigd, door die 8 jaar geleden om te schakelen, dat de grond verbeterd is van kwaliteit.
En de grond dient kwaliteitsvol te zijn, want het hele grotendeels in voer voor de koeien zelf.
Praktisch telen we alles zelf, tot aan het graan toe zelf ook, dat wij zo min mogelijk krachtvoer aankopen. Maar we willen ook niet afhankelijk zijn van dat we graan moeten kopen of soja of maïs moeten kopen van de andere kant van de wereld. We gebruiken wel nog altijd een beetje soja, enkel voor de melkkoeien, maar dat is heel minim. Dat is tegenover 10 jaar alleen is dat 3 keer minder.
En een van die gewassen is zeer vertrouwd in de biologische landbouw.
We zetten heel veel gras klaver, bevat klaver. Klaver haalt stikstof uit de lucht. Breng het in de grond, waardoor dat er een symbiose is met bacteriën in de grond en met gras, waardoor je een goede opbrengst hebt. Maar...
Dat is ook iets dat in de natuur bestaat. Hè? Dat is een wortelknobbelbacterie die op een vlinderbloemige hun wortels leeft. En die zorgt ervoor dat de plant die stikstof uit de lucht haalt, dat dat gefixeerd wordt in de grond terug. En dus opneembaar is door het gras dat er ook bij staat. Dus eigenlijk nemen we stikstof uit de lucht in plaats van dat we erin uitlaten.
En daarvoor werken ze ook samen met een landbouwer uit de buurt.
Een akkerbouwer die akkerteelten zet en wij zetten dan grasklaver op zijn perceel als rustgewas. Omdat de graanteen, groenten, alle gewassen kunnen heel intensief vragen veel van de grond. En grasklaver is een mooie teelt dat rust heeft aan de grond. En zo kan de grond terug herstellen. En zo heeft de akkerbouwer goede grond achter de grasklaver. En wij hebben... De grasklaver. En het is een win-win situatie.
En die manier van werken matcht volledig met hun biologische overtuiging.
Dat hoort bij de filosofie van boeren. Dat is los van het financiële, want dat is niet gemakkelijk om zelf graan te telen of granen hier te kopen en alles lokaal te doen, want het kost wel meer. Maar dat is puur uit de overtuiging om dat te doen. Ik vind dat superbelangrijk, want wij als boeren, we zijn de grootste grondgebruikers van het land. Dus we hebben de verantwoordelijkheid om niet alleen gezond voedsel te produceren, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor biodiversiteit en zorgen voor de natuur. En dat is, we doen dat ook als boeren en we zijn daarin goed bezig. Als je kijkt buiten in de velden, hoeveel biodiversiteit dat er is, veel meer dan vroeger. Ik vind dat ook wel helemaal gezegd worden. En ja, die verantwoordelijkheid hebben we ook als boeren om dat te doen. Dat is hier een stroobox. Dat zijn hier 2 koetjes die tussen vandaag en volgende week zullen afkalven. Ja. Die worden klaargestoomd om te kalven, zogezegd. Die krijgen een intensieve rantsoen. En zitten ook apart, zodat ze alle zorg krijgen die voor hen nodig zijn. En hier aan de overkant hebben we de stroobox met de droge koeien. Dat zijn koeien die zitten tussen de 6 en de 8 weken op rust. Die geven geen melk, zodanig dat een uier kan geprepareerd worden om af te kalven en om dan weer een hele lactatie, een heel jaar gezond melk te kunnen geven. En nu zitten die nog binnen, maar ik hoop met 1 of 2 dat die buiten zitten.
Ja. Dus in de winter zitten ze binnen, maar in de zomer kiezen jullie ervoor om ze wel op het veld te zetten?
Ja. Ze zitten ongeveer een klein half jaar, rond de 5 maanden op stal. Alle dieren eigenlijk. Dus vanaf 8 maanden, als het weer toelaat, gaan die naar buiten.
Maar het is hier wel een open ruimte?
Ja. We trachten het stal zo open mogelijk houden en een beetje ja, buitenlucht. Zo gezond mogelijk klimaat te stimuleren voor de koeien. Want de koeien houden niet van, vochtige lucht of houden niet van de warmte. Ze hebben, de ideale temperatuur voor de koe is tussen de 0 en de 15 graden.
En net zoals het telen van grasklaver, levert de koeien buiten laten weiden ook wel wat duurzame winst op.
De koeien grazen buiten en de koe plast niet op dezelfde plaats waar ze de dikke mest achterlaat. Dus dat wordt wel gescheiden, waardoor je veel minder emissies hebt.
De overgang naar een biologische werking heeft de Kaifashoven dan ook deugd gedaan.
Je bedrijf wordt veel sterker, wordt veel robuuster, veel veiliger. Dat ervaren wij. We zien dat aan de gronden, dat de gronden makkelijker bewerkbaar zijn. Ze zijn gezonder. De koeien is het ook zo. De koeien zijn minder snel ziek. Dat is de keuze van... Dat is ook de keuze van iedere individuele landbouwer. Naar welk type landbouw wil ik... gaan.
En voor Klaas en Thea is de uitkomst om zelfvoorzienend te kunnen bewegen in een onderneming.
Zo weinig mogelijk input van anderen, zo weinig mogelijk afhankelijk zijn. Al is dat niet altijd gemakkelijk, zeker grond is een hele belangrijke in landbouw algemeen, voor iedereen, maar nog meer voor de biologische landbouw, omdat je meer kringloop landbouw doet.
Maar ook het financiële plaatje moet kloppen.
We trachten de kosten in de hand te houden. Zo min mogelijk kosten maken, maar toch nog een mooie opbrengst te behalen. En ik denk dat dat een beetje de truc is om, om toch nog winst te kunnen maken.
Ja, en dat lukt ook?
Dat lukt over de jaren heen. Is dat een positief resultaat, maar heb ik er een minder jaar. Zoals 2022 was een heel moeilijk jaar. De voedselprijzen stegen, de mensen panikeerden allemaal en de afzet naar bio was heel slecht. De bioprijzen waren eigenlijk heel slecht. En dat was een heel moeilijk jaar, maar kijk, nu is het weer goed en we spartelen er ons wel door. En op lange termijn zie ik het zeker wel positief, want mensen zijn ook, consumenten zijn wel op zoek naar, naar eigen producten, originele producten. En hebben ook wel geloof in landbouw, waarvan dat producten afgezet worden, lokaal. België, West-Europa. En daarom geloof ik dat we gaan blijven bestaan. En hier zitten we in het stal van de melkkoeien. Hier zitten ongeveer 100, 110 melkkoeien die we twee keer daags melken.
En die melk moet natuurlijk gestockeerd worden.
Dat is de melktank. Hier komt de melkrij om de drie dagen 9000 liter ophalen. En ja, dat wordt koel bewaard rond de 3 graden. De melk gaat naar puur natuur. Dat is ja, de melkerij met de lekkerste yoghurtjes.
Ja, ik eet die ook altijd zelf.
Ah ja, voilà. Iedereen zegt dat het de lekkerste yoghurtjes zijn, dus okay. Ik vind dat zelf ook.
Ja. Dus dat blijft eigenlijk dan wel lokaal?
Ja. Ik denk dat het is allemaal Belgische markt is.
Zitten er hier nu ook producten van puur natuur in de koelkast?
Het zal wel zijn, tuurlijk.
En het verder zetten van hun droom is nog lang niet voorbij.
Er zijn nog dingen dat we in ons hoofd hebben dat we willen veranderen, maar dat nog niet op korte termijn kan, omwille praktisch of financiële redenen. Ja, maar dat is eigen aan boer. Nee. Je droomt van je project en je wilt altijd maar verbeteren en stop nooit. Hè. Maar dat is het goede ook eraan, of anders. Allez. Moest het vandaag af zijn, heb je een uitdaging niet meer. Hè. Dat is juist plezant aan.
Ja, zeker. En wat voor projecten zitten er dan in je hoofd die je graag in de toekomst nog zou willen verwezenlijken?
Ik heb heel veel ideeën en we zijn alle twee, mijn vrouw Thea en ik, en we zijn nog wel redelijk creatief daarin. En ik kan nog niet alles zeggen, omdat ook nog niet alles zeker is. Maar we hebben wel zoiets van, we hebben een boerderij, we produceren melk. Maar we willen misschien ook wel nog iets anders doen dan melk, enkel melk. Misschien moeten we iets doen met vlees, of misschien moeten we een andere tak bij betrekken. We zijn er totaal nog niet uit, dat weten we nog niet. Maar de mogelijkheid is er, maar we weten nog niet welke richting we gaan uitgaan en hoe dat er gaat uitzien. Datzelfde als voorbeeld... de kalfjes laten opkweken bij je koe, bij je pleegkoe of bij je eigen koe. Dat is ook iets waar we over nadenken. En moesten we een nieuw stal bouwen, zouden we wel voorzien dat we dat kunnen doen. Het belangrijkste is dat je het einde van je carrière kunt zeggen van jezelf, we hebben iets achtergelaten dat mooi is en ook goed voor onze planeet. Want ik vind als burger of als mens moeten we trachten individueel ons eigen milieu te verbeteren en iets moois van achter te laten.
En daarmee eindig ik het verhaal van Klaas en zet die koers naar de volgende landbouwer.
Je kunt ook zien aan de deurtjes. Ja, kijk, daar is het
terrein. Ah ja, voilà.
Ik wandel samen met Wim Haak door zijn varkensstallen.
Oh ja, ze zijn bang.
Nee, well, ze zijn bang. Ze zijn niet bang, hoor. Ze zijn speels. Dus wat gaat er nu zien? Dus de deur is dicht. Hey, en dat gaat hier... Kijk, normaal binnen de 10 seconden gaat er één zijn hoofd buiten steken om toch te komen kijken wat er aan de hand is.
Toch een beetje nieuwsgierig.
En Wim is medeoprichter van Biovar.
Biovar.be maakt deel uit van de familiale groep, waarbij dat Marijn, mijn neef en ikzelf actief zijn. Het is een bedrijf derde generatie, actief in de agrarische sector, met onder andere de focus op de varkenshouderij. Conventioneel en sinds een jaar of 5 met Biovar ook in de biologische varkenshouderij.
En daarin worden ze ondersteund door collega-landbouwers.
We werken samen met andere varkenshouders om samen een lekker stukje varkensvlees aan te bieden aan de Belgische consument. En we doen dat in open communicatie met elkaar, in open communicatie richting de klant. En we zorgen dat we een goed luisterend oor hebben om zowel de klant als de varkenshouder te kunnen voldoen aan hun wensen.
Vanwaar die keuze om eigenlijk die volledige omschakeling te maken naar een biologische varkensbedrijf?
Ja, goede vraag. Wij kijken een stukje verder dan enkel en alleen het produceren van varkens. Dus we hebben ook voldoende netwerk in de varkenssector en de varkensvleessector. En 6 jaar geleden hebben wij de vraag gekregen van een eindklant. Als jullie dat zitten om jullie schouders te zetten onder de professionele Belgische biologische varkenshouderij.
En die eindklant was de Belgische retailer Colruyt Groep.
Die mensen geloofden erin dat een groeimarkt was, dat gevraagd ging worden hier in België. En na een paar keer goed na te denken, een paar studies te doen en terug in de kast te stoppen en er toch terug uit te halen, hebben we dan gezegd van oké, we gaan die stap doen. En dan hebben we beslist om eigenlijk het moeilijkste deel, zijnde de zeugenhouderij met de productie van de biggen, om dat zelf te doen en het engagement aan te gaan om met andere varkenshouders die biggen groot te brengen tot slachtvarken. En samen met Gen de filière op te bouwen, de varkensfilière, de varkensketen op te bouwen, om daarmee naar de lokale markt te gaan.
En met hoeveel varkenshouders, al uw varkensbedrijven, werk je?
Momenteel werken we met 6 mensen samen die eigenlijk de biggen groot brengen tot slachtvarken.
Ja. En dat is hier in de streek?
Verspreid in België.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, dat is verspreid in België. Dat zit van Limburg tot in Wallonië en ook hier op de streek. Ja. We zijn met een zeer beperkt aantal spelers in de markt. Dus dan moet je het iets verder gaan zoeken om te kunnen uw engagement waarmaken.
En om dat engagement waar te maken, hebben Wim en zijn neef een heldere visie voor hun bedrijf uitgetekend.
Toch zeker al 15 jaar hebben we de focus gelegd op van op een eigen site willen we, als het een moment er is om er wijzigingen aan te doen, een stal die verouderd is of wat dan ook, dat we die uitdaging aangaan om daar iets innovatiefs in te doen. Zo kan ik op elk bedrijf wel iets tonen dat we gedaan hebben, waaruit dat we willen leren, kennis willen opdoen, om die kennis te kunnen delen. Soms ook zien dat het niet slaagt. Maar een beetje experimenteren in, het, in de mogelijkheden die er zijn, met de bedoeling daar een aantal stappen in vooruit te kunnen zetten. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de sector algemeen.
En die actieve rol in het landschap opnemen geeft hen ook wel een bepaalde vorm van voldoening en erkenning.
Het is ook wel altijd leuk om die innovativiteit dan uitgerold te zien, ook bij derden. En dat je ziet van, het is bij ons gegroeid, het is bij ons ontstaan. We hebben toch mee onze schouders gezet onder dat verhaal voor de sector in de toekomst toe wat professioneler te maken. Dus het triggert ons om zo'n dingen te doen. En zo zijn we wel ook een stukje gekend, ook bij bepaalde leveranciers, ook bij bepaalde klanten. Die mensen, die jongens, die durven wel eens, die kunnen een extra sprong wagen. Dus zo zie ik het wel.
En we nemen een kijkje in de stallen om de innovatieve inspanningen van dichtbij te bekijken. Maar daarvoor moeten we eerst nog enkele voorzorgsmaatregelen nemen.
In biologische varkenshouderij is de mogelijkheid om de dieren te beschermen als die ziek worden zeer beperkt. Dus we mogen eigenlijk geen antibiotica geven. Dat betekent dat we de dieren eigenlijk zo gezond mogelijk moeten houden. Ook afschermen van de andere dieren die er in de omgeving zitten. En vandaar dat, eigenlijk dat we zeer strenge eisen opleggen naar de toegang toe.
Want volgens hun protocol moet iedere bezoeker 48 uur varkensvrij zijn.
Schoenmaat?
37.
Voilà.
Dank u. Voilà, aangepaste schoenen.
Wel, dat is de eerste barrière dat we eigenlijk hebben.
En er volgen nog enkele andere fysieke barrières wanneer we een collega van Wim tegen het lijf lopen.
Dat is Chris, mijn collega.
Goedemorgen, ik ben Chloe.
Ja. Hoe lang is het geleden dat je door dat je in een varkensbedrijf bent geweest?
Jaren.
We hebben t-shirts, we hebben shorts, we hebben alles liggen.
En met een nieuwe outfit kunnen we met een gerust hart onze rondleiding verder zetten.
Voilà, hier zijn we in de kraamstal. Dus zoals je ziet, de zeug heeft hier al haar biggen. Hey. En die biggen zijn lustig aan het drinken. Hey. Je ziet hier ook het kleine hokje waarin dat ze kunnen slapen.
Ah ja.
Voilà.
Amai, die liggen gewoon op elkaar.
Ja.
Het is wel heel schattig om ze die zo te zien. Ze zijn wakker.
Ja. Die zijn, als we nu kijken naar de fiche toe, 17 maart zijn die geboren.
Ja, 2 weken ongeveer.
Ja, ja. Voilà, die zijn 2 weken. Hè. En de zeug noemt Lely.
Ja, iedere
zeug heeft een naam. Dus sowieso een nummer. Maar wij hebben ze ook allemaal een naam gegeven.
Die hebben het te warm.
Ja, ik denk het wel, ja. Maar u ziet ook die vloer. Dat is een gekoten vloer. Dat is ook weer iets innovatiefs. Dus dat is geen gewone betonvloer. We hebben ervoor gekozen om de betonvloer nog een laag aan toe te voegen. Die eigenlijk licht indrukbaar is. Dus dat is zacht voor als je daarop voelt. Dat je dat voelt, dat je dat iets kunt indrukken. Dat is niet zo echt een harde betonvloer. Het is ook gemakkelijk te reinigen. Het is ook zeer, zeer hygiënisch, die vloer. Je hoort die zeug opmerkingen maken. Die zegt van, hij komt hier niet binnen, ik heb hier mijn biggen. Ik ga er zorg voor dragen, dus die gaat haar biggen gaan schermen.
Oh, okay.
Dat is de reactie dat hij heeft.
Ja.
En je ziet ook dat die zeugen allemaal attent zijn. Hè? Die zitten allemaal te kijken van, wat gaat hij doen?
Ja. Dat is hier mijn territorium.
Deze stal heeft zijn intrede gekregen in 2019 en is ook gedeeltelijk voor het grote publiek toegankelijk.
We hebben er ook een zichtgang in geplaatst en dat kwam omdat we toen de mogelijkheid hebben gehad om in binnenland en buitenland naar een aantal stallen te gaan zien. En we zijn er bij eentje terechtgekomen die een gang had waarin dat je achter glas kon naar de dieren zien. En dat paste eigenlijk wel in ons concept. Niet alleen praktisch in de bouw van de stal, maar ook in de visie dat we hebben om eigenlijk te tonen wat we doen.
Iedereen is hier welkom.
Iedereen is hier welkom. Ja, klopt.
Voilà. Merci.
We gaan even met de trappen naar boven gaan. Dan hebben we zicht op de dieren.
Ja.
Dit zijn hier de dieren buiten. Dat zijn allemaal drachtige zeugen die buiten lopen. Die hebben een terras. Nee? En die hebben ook de mogelijkheid voor weideloop. Zelfs met een poel erbij. En het uitzicht op het natuurgebied hiernaast. Nee? De weide is in de winter dicht. Omdat die er een modderhoop van maken. Nee? En in de zomer, vanaf 1 mei normaal, gaat de weide open. En kunnen de dieren ook vrij... s'nachts of tijdens de dag in de weide lopen.
Ah ja, ze kunnen dat zelf kiezen.
Ze kunnen dat zelf kiezen.
Ja.
Er is hier nergens een poortje die hen opsluit. Dus die deur, dat is een cowboydeur, zoals je in de cowboyfilms ziet. De Texaanse deur. Dus als die met de neus er tegen duwen, dan gaat die open. Dan valt die vanzelf terug op het nulpunt. En als die van de buitenkant duwen op die deur, gaat die ook open. En zo hebben die vlotte mogelijkheid voor eigenlijk binnen en buiten te gaan.
En een paar trapjes verder zijn er nog drachtige zeugen.
En de dieren hebben eigenlijk, zoals u ziet in de stal, rustzones, slaapzones in het stro. En de units dat u daar ziet in het blauw, zijn toestellen waar ze binnen kunnen gaan om te gaan eten. En terwijl dat die dieren binnen gaan in het voerstation, noemt men dat, dan kunnen wij met die dieren van alles doen. We kunnen ze wegen, we kunnen ze merken. Dus die dieren hebben allemaal een individueel oormerk, een elektronisch individueel oormerk. We weten perfect als we die opbiepen, als die in het voerstation gaan, welke dieren dat is. Zo kunnen wij individueel gaan sturen om de ideale conditie te hebben van de dieren.
Om toch op de hoogte te zijn, zoveel als kan.
Ja, om ervaring, kennis op te doen. En ook om de dieren ook met rust te laten. Die mogelijkheden bestaan, dus we gebruiken ze graag. En intussen, zoals je ziet, nu zit je hier 80 en nog eens 80, 160 zeugen. En er zijn er hier op dit moment een stuk of 4 aan het wandelen. Met krullende staart, intacte krullende staart. En de rest liggen hier nog allemaal in het stro te slapen. Zo, gelijk of dat ze een zwaar weekend hebben gehad.
Ja, ze moeten nog wat uitrusten. Hè.
En met het buitenwandelen botsen we op de laatste troef in de stal.
Het systeem dat u nu hoort draaien, is eigenlijk het mestschreepsysteem die nu de mest die in de put is gevallen de laatste uren, sinds gisteren, allemaal automatisch tot hier vooraan draait op één hoop. Dat ligt hier dan klaar voor afhaling.
Ja. Waarom is dat belangrijk, dat jullie dat hier hebben ingevoerd op het bedrijf?
Als het er niet is, dan is dat geen afbreuk voor het bedrijf. Dus het heeft niets te maken met vergunning, het heeft niets te maken met een verplichting, het heeft niets te maken met de manier waarop je anders varkens moet houden. Maar we hebben het eigenlijk gedaan, maar ik wist dat het bestond. Om daar nog een stapje verder te gaan, dat we één met de mest niet zo ver met de kruiwagen moesten gaan afvoeren. Twee, omdat ik ook al ervaren had dat als er een mestschreepsysteem is in de stal, dat het aangenamer is in de stal, dat er minder ammoniak is in de stal. Dus het is een erkend mestreductiesysteem in de hangbare varkenshouderij. Jammer genoeg nog niet in de biologische varkenshouderij, want het zou wel een mogelijkheid zijn om stikstof-ammoniakreductie te doen in de biologische varkenshouderij. Dat is een zeer actueel onderwerp. Wij hebben het geplaatst om een stapje voor te zijn misschien. Als het straks wat strenger wordt, dat we het bedrijf kunnen in stand houden en kunnen zeggen van kijk, we hebben toch wel al inspanningen gedaan richting reductie van bepaalde uitstoten. Goed, ja. Het is iets dat ik direct opnieuw zou doen zonder dat het eigenlijk vandaag een verplichting is.
Ja, en hoe bent je op dat concept gebotst?
15 jaar terug, samen met een leverancier, daaraan denken geweest. Dan had die leverancier een systeem uitgerold, erkend het gangbaar als reductiesysteem. Hebben wij ook toegepast als eerste. We hebben zelfs die stal doorgemeten. Die cijfers zijn gepubliceerd. De overheid heeft die overgenomen. Die zijn erkend als emissiereductiesysteem. Ja, zo zijn we er eigenlijk op gebotst. En hebben we het hier eigenlijk blindelings toegepast. Het is wel wat onderhoud aan. Goed, ja. Het makkelijkste is gewoon een kelder. Dus het is wel wat onderhoud aan, maar ja, moeilijk gaat soms ook.
En het volledige ontwerp van de stal is met behulp van specialisten hun creatie geworden.
We hebben daar overal naar onze idee het beste uitgenomen. En dan hebben we zelf aan de tekentafel gezeten en gekeken van oké, hoe gaan we dat hier doen op dit perceel? Met die bepaalde productie dat we wensen. En dan ook samen met de leveranciers gekeken van wat is haalbaar? Het moet veilig zijn, het moet sterk zijn. Bepaalde ideeën die we nu zien in de markt, die zijn hier bedacht. De cowboydeur dat we straks gezien hebben, ja, dat bestaat gewoon niet in het gangbare. Dus die cowboydeur waarbij dat de dieren zowel van binnen als van buiten gewoon moeten duwen om binnen of buiten te gaan, ja, die is hier samen met de leverancier aan de bureautafel uitgetekend en geprobeerd. En versie 3 was de goeie. Dus eigenlijk wel een stuk zelf ontworpen en gedaan. Ja.
En dat heeft hem bloed, zweet en tranen gekost.
Heel veel denkwerk, studiewerk die gebeurd zijn in de daluren. Die zijn uitgevoerd. En er zitten nog wel wat foutjes in de stal, maar we zijn toch best tevreden over de uitvoering ervan.
En daar mogen ze gerust fier op zijn, want zo'n 5 jaar geleden hebben ze zich aan het biologische concept gewaagd. Maar ondertussen heeft de markt wel zijn koers gewijzigd.
De markt is serieus veranderd. We hebben toch serieus wat meegemaakt in die 5 jaar tijd. Dus 2019 was een gezonde vraagmarkt. We wisten van oké, dat moeten we produceren. We hebben dat ook heel voorzichtig gedaan in 3 fases. Ertoe gekomen om met 6 bedrijven samen te werken.
Maar dan kwam corona. En dat heeft een eerste impact gehad op het bedrijf.
Dan daarna de financiële koopkrachtcrisis, mogen we wel zeggen. Waarin alles zoveel duurder werd. Dan is het mooi om te zien dat er met de nodige spanningen, maar dat er toch ergens een uitweg is gemaakt, een consensus is gemaakt van kijk jongens, allee, we gaan moeten dalen in productie. Kijk hoe je dat kunt doen op zo'n elegante mogelijke manier. Kijk welke opties dat er zijn. Op vandaag is het niet zo dat we terugstaan waar we in 2019 stonden. Nee, we zijn nog altijd minder aan het produceren. Ik verwacht volgend jaar dat er wel terug wat meer vraag zal zijn. Dat begint nu en dan al te komen. Maar we gaan er zeer, zeer, zeer voorzichtjes mee om. Maar we verwachten op middellange termijn dat eigenlijk die vraag er terugkomt. Echt een isje, Mart. Ja. Ja. Ja.
En heeft dat dan ook economische gevolgen voor het bedrijf dat de producties moeten dalen?
Dat heeft een zeer grote impact gehad op het bedrijf. Ja, ja, de crisis is zodanig snel gekomen. We hebben moeten dieren, varkens, biggen, zeugen in het traditionele wegzetten, verkopen. Dus, en als je weet dat het traditionele goedkoper is, dus dat je minder je waarde kunt maken, dan is dat een serieuze verliesperiode geweest voor dit bedrijf. Waar dat we nog altijd van aan het bekomen zijn.
Maar de zware klappen achteraf opvangen hoort ook bij het karakter van een landbouwbedrijf, vindt Wim.
Daarvoor onderneemt je ook. Je onderneemt niet om het einde van de rit het idee te hebben van ja, ik had even wel in mijn zetel kunnen blijven zitten. Dus ik heb er wel vertrouwen in, maar het doet toch wel wat pijn om te zien dat het zo moeilijk is om dat gerealiseerd te krijgen, dat je kunt een correcte prijs, correcte samenwerking kunt doen. Maar we hebben een hele goede ketenvorming. Het is aangenaam, we kunnen praten met iedereen en dat verzacht de pijn. Ja.
En als wat voor landbouwer zie je jezelf? Want je komt niet meer elke dag in contact met de varkens.
Ik voel me nog altijd landbouwer. Allee, ik voel me nog altijd actief. Ik ben ook actief in de agrarische sector. Ik ben actief in de varkenshouderij. Ik kom bij heel veel varkenshouders. We hebben een deeltje zelf, eigen kweek noem ik dat dan. Waaronder dat Biovar ook een onderdeel is. Maar ik voel me meer dan een producent van varkens. In Nederland noemen ze ons bedrijf een ketenregisseur. De schakeltjes aaneenleggen, de keten vormen, samenwerken, hoe communiceren. Hoe is het aan de linkerkant, hoe is het aan de rechterkant? Een beetje service naar die, een beetje service naar daar. Uiteindelijk die filière opbouwen, dat in gang zetten. Daar een oogje in het zeil op houden. En dan hard werken om dat varken aan de correcte prijs, op het juiste moment, met de juiste kwaliteit, bij de juiste klant te krijgen. Dat is het ding dat we echt graag doen.
Dit was aflevering 2 van Ondernemende Boeren. Een podcast van de Podcast Planet in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. In de volgende aflevering getuigen andere landbouwers over hun ondernemersverhaal.
Het is nu 3 jaar dat we ons nieuw grootterras hebben. Als je op het terras zit, kan je gewoon binnenkijken waar dan de koeien lopen, hoe dat eruit zien.
Het is kleinschalig, maar toch is het leefbaar, omdat de korte keten heeft dat mogelijk gemaakt. Maar het is ook altijd mijn keuze geweest.